Ik wou een beetje dat u het voorstelt als een treinreis waar we instappen. Een treinreis niet door de eeuwen heen. En we beginnen inderdaad op de dag van de schepping. En we eindigen in Bethlehem. Ja, goed. Wat de Heer aan Abraham of aan Adam bevolen had en beloofd had, was het volgende. Op de dag dat u zondigt, dat u daarvan eet, zult u sterven. Dat was de opdracht en de belofte van God. Genesis 2:17. Gebeurde dat ook? Op het moment dat Adam en Eva aten, stierven ze ook? Nee. Ze bleven leven. Heel goed, jongens, dat jullie mee zijn in het verhaal. Dit was het eerste moment direct waar God zijn genade toont. Waar hij inderdaad zegt, je zal sterven, maar niet nu. En in die periode is voor elk mens hetzelfde begonnen. Voor elk mens hetzelfde. Ruimte, tijd en plaats om de verlosser te leren kennen. In dat ene vers, of die paar versen zou je kunnen zeggen, in het oude, nieuwe Oude Testament, bij Adam, daar zie je direct dat God inderdaad al aangeeft van, ik geef genade. Er is hoop. Het probleem is gecreëerd zonde, maar er komt hoop. Hij kondigt de verlosser aan in Genesis 3 vers 15. Dat zegt hij tegen Eva. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u. En hij wijst als het ware naar Eva. Tot de slang. En de vrouw. Tussen uw nageslacht, Satans nageslacht, en haar nageslacht. En dan staat er iets. Dat zal u de kop vermorzelen en zult het de hiel vermorzelen. En als het ware is dat een beetje een vreemde vertaling. De Nederlandse vertalingen zijn unaniem, maar ze staan in groot contrast naar elke andere vertaling van het Engels. Elke andere vertaling. Want wat lees je namelijk beter in de vertaling is niet dat zal u de kop vermorzelen, maar hij zal u de kop vermorzelen. Het spreekt hier over een persoon, enkelvoud. Belangrijk verschil. En u zult hem de hiel vermorzelen. Genesis 3, de verwachting geboren. De verwachting geboren. En dat is waar het aan begint. Er is direct als het ware neergezet. Er komt een hij die een oplossing biedt voor de zonde. Ga dus mee naar Genesis 12 als u meegaat. En we zijn nu 2200 jaar voor Christus. En ruim 2000 jaar na Adam. En er wordt een verwachting wordt aangevuld. Is het Noah? Is het Sem? Abraham. Genesis 12, 1 en 2 en 3. Ik zal u, zegt de Heer tot Abraham, tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken en u zult dat zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u, en hier komt de sleutel, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Abraham, uit uw lijn komt de hij voort die aan Adam beloofd werd aan Eva. Je zou kunnen zeggen dat Adam of Abraham en Noah stonden te kijken van wie zal het zijn als de mensheid groeide en de massa mensen aanzwelde op aarde. Wie zal het zijn? Waar zou die uitkomen? Want er is een hij beloofd. En Abraham krijgt het te horen. Abraham, uit u zal hij voortkomen. Die zal zegen geven over heel de aarde. Genesis 49. We maken een sprong. Als via Abraham, Isaac en Jacob de beloftes zijn overgegaan. En we zijn nu op 1860 voor Christus. Aan het eind van zijn leven roept Jacob zijn 12 zonen voor hem. En hij spreekt naar elk van zijn kinderen, spreekt hij een belofte uit. Maar dan komt Juda. Vers 8. 49. Vers 8. O Juda. Jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van de vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. En Juda was niet eens de oudste. Juda was niet de eerstgeborene. En met dat Jacob hem zegende zegt, voor jou zal alles, al je broers neerbuigen. En dan gaat hij verder om Juda te omschrijven in vers 9. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi, ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd als een leeuw, neergelegd, als een leeuwin. En wie zal hem doen opstaan? Als een leeuw bij een prooi gezien. Alles en iedereen die er dichtbij komt, jaagt dat de leeuw weg. Van mij, ik heers. Dat is het beeld hier van Juda. Een leeuw. Kent u de verwijzing naar het Nieuwe Testament? De leeuw uit Juda, Openbaring hoofdstuk 5, vers 10. Een heel belangrijk vers. Genesis 49, vers 10. En wat zegt Jacob dat tegen Juda? De scepter zal van Juda niet wijken. De scepter. Koningen hebben scepters. Een heersersstaf. En evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En eigenlijk hebben de vertalers van de Nederlandse vertaling, hebben eigenlijk het woord silo, dat is het Hebreeuwse woord, gelaten voor wat het is. Ze hebben het direct overgenomen, maar het woord betekent letterlijk, totdat hij komt van wie de scepter is. Er wordt dus een heerser aangekondigd uit de stam van Juda. Die zal een heerser zijn. En hij zal die scepter, die heerserstaf nemen, want het behoort hem toe. Hij zal dus koning zijn. Niet alleen verlosser, maar ook heerser. Uit de lijn van Abraham. Juda. Stapt u mee? We gaan even een treinreis maken naar de woestijn. Israël gaat door de woestijn heen, de 40 jaar, we zijn in Numeri aangekomen. En daar is die valse profeet, die goddeloze profeet Balak, die voor geld komt, die op zijn ezel rijdt, die achter het geld aan is. En die moet profeteren tegen Israël. Bileam had hem geroepen, profeteer tegen. En Balak zegt, ik kan dat eigenlijk niet, ik kan alleen maar zeggen wat ik moet zeggen. En eerst zegent hij Israël, maar dan in hoofdstuk 24 vers 17, zegent hij niet Israël, maar hij maakt het enkelvoudig. En hij versterkt als het ware de verwachting die gecreëerd is. Nummer 24, 17. En dit zegt Balak, ik zie hem, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. En dan vertelt hij wat hij gaat doen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en de zonen van Seth vernietigen. En Balak, die kijkt als het ware naar de toekomst en die zegt, er komt een heerser aan, een koninklijke hoogheid, een ster, die de scepter zal opnemen. Ik zie hem maar niet van dichtbij, maar hij gaat komen. Hij komt eraan, maar niet nu. Zomaar weer een puzzelstuk. We komen bij Deuteronomie. Deuteronomie 34 vers 10. En daar staat eigenlijk dat Mozes een profeet is. Maar Mozes staat op een unieke hoogte. Weten we nog als we het Nieuwe Testament lezen, dat Jezus de fariseeërs erop aanspreekt en zegt, je hebt toch Mozes? Ah ja, Mozes. Mozes, dat was de profeet. Mozes was een unieke profeet. En waarom? Aan het eind wordt dit over hem gezegd. Er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Er is geen profeet in het Oude Testament die het niveau of de status of de positie of de rol van Mozes kon evenaren. Waarom? Omdat Mozes van aangezicht tot aangezicht met God gesproken had en was blijven leven. Hoofdstuk 18 van Deuteronomie zegt Mozes dit aan het volk. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zegt Mozes. Zoals mij zal de Heer uw God voor u doen opstaan en naar hem moet u luisteren. Dit is niet de gewone profeten die komen. Er komt een unieke. Vers 18 van Deuteronomie 18. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u, zegt God. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zo zal het zijn. Ik zal rekenschap vragen en rekenschap van hem eisen. Dat klinkt wel heel veel als Jezus Christus die zegt, ik kom om de wil van de Vader te doen. Ik kom alleen maar dat vertellen wat de Vader mij geboden heeft. En de Vader is heel eenvoudig, wie niet naar hem luistert, die zal rekenschap moeten afleggen. Geloof je in hem, dan ben je gerechtvaardigd. Geloof je niet in hem, dan is de straf en de eeuwige verdoemenis daar. Een profeet, aangekondigd in het Oude Testament. Weet we nog dat je bij Johannes de Doper kwam? Johannes hoofdstuk 1 vers 29. Waar Johannes dus inderdaad bezig is en dat ze zeggen, ben jij de profeet? Ze gaan de link leggen. Ben jij de profeet? 400 jaar stilte geweest. En hier is een man, ruig gekleed, met een boodschap waar iedereen van zindert. Ben jij de profeet? Oh, zegt Johannes, ik ben niet eens waardig. Niet eens waardig. Om de veters van zijn schoenen te binden. Dat is de profeet. Die spreekt van aangezicht tot aangezicht met God. Wat een verwachting. We stappen in en we rijden naar David. David de groot koning, die wil een huis bouwen voor de Heer, een tempel, om de ark in te zetten En God zegt, ho, wacht even, ik heb iets anders in gedachten. En dit zegt de Heer tegen David. Uw huis en uw koninkrijk zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. In plaats dat God als het ware, of dat David voor de Heer iets gaat bouwen, geeft God hem de belofte van een verbond en zegt van, ik ga iets bouwen voor jou. En als eerste zegt hij, ik ga een huis voor jou bouwen. En dit is een dynastie waar de koningen op elkaar zullen volgen. En het tweede woord in 2 Samuel 16 spreekt over uw koningschap in de Nederlandse vertaling. Maar eigenlijk is het beter uw koninkrijk. En uw koninkrijk, dat eigendom wat gegeven wordt, zal geen einde komen. En die troon, die zal voor eeuwig vaststaan. Die troon van absolute heerschappij, van soevereiniteit, belooft de Heer hier aan David. Niet zomaar een koning die komt, niet alleen een verlosser, niet alleen een profeet, maar een koning. Een koning die zal heersen zoals niemand anders. Ha. Weet u wat Gabriel tegen Maria zei? Op het moment dat ze zwanger geraakte van de Heilige, door de Heilige Geest. Dit zei Gabriel. De Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Alle koninkrijken vallen. Alles wat we om ons heen zien vallen. Maar deze nooit, zegt God. De belofte. Of die Melaatse, kennen we die nog? Toen Jezus door Jericho wandelde De hele meute en alle mensen stonden daar en niemand herkende hem. Maar er waren die twee melaatsen. Blinden, sorry. Er waren twee blinden. Die het uitriepen. Heere, Zoon van David, ontferm u over ons. Dit waren de twee enigen die niet blind waren. Want ze zagen hem voor wie hij was. Aangekondigd in het Oude Testament hadden zij de lijn getrokken en gezien. Dit is hem. De blinkende morgenster. Die was opgegaan. En zo komen wij als het ware bij David, gaan we de psalmen in. En de psalmen zou je kunnen zingen, dat zou je eigenlijk kunnen zien als een boek wat de verwachting bezingt. Wat gaat over Jezus Christus en hij die komen zal. Oh, psalm 2. Het eerste gaat over de mens. Dat kennen we allemaal wel. Maar het tweede begint bij de koning. Zal ik eens een stuk lezen uit psalm 2 vers 6 tot en met 9. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, over mijn heilige berg, zegt God. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. En dit is de vader die tegen de zoon spreekt. Eis van mij, oftewel vraag van mij. En ik zal u de heidenvolken als eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Dit is de vader die tegen de zoon zegt. Kom en neem de heerschappij. Vraag van mij. Want je hebt recht op de vragen. Jij hebt het verworven. Jij bent die ene met een naam boven alle namen waar iedereen voor zal buigen. Hier is het. Neem plaats. Of Psalm 22. We hebben er al een stuk uit gelezen. En dat kijkt voorbij David. Daar staan we bij het kruis. Psalm 22, en laat ik het gewoon voorlezen. Zij verdeelden mijn klederen onder elkaar en wierpen het lot over mijn gewaad. Zo bekend, hè? Matthäus 27. Allen die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lip op en ze schudden met het hoofd. Ben je nog toen Jezus aan het kruis hing? Ben je de Zoon van God? Kom er maar af. Psalm 22. We hebben het zo straks gelezen. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Letterlijk in vervulling gegaan. Zo mooi als we daar inderdaad gewoon in het Oude Testament dat kruis lezen. En dan denk je van, het is een hei, het is een verlosser. En het is een leeuw die heersen zal, een koning die een scepter zal dragen. Maar het is ook een profeet. Maar het is ook een lam. Zwak. Verbrijzeld. Doorboord. Psalm 72. Een psalm van Salomo. Maar als je hem leest, dan begint dat inderdaad dat je denkt van, dat is Salomo. Maar halverwege, dan heb je zoiets, dat kan niet Salomo zijn. Het kijkt voorbij Salomo. Want wat staat er dan in vers 11 tot 14? Psalm 72. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle volken zullen hem dienen. Wel, Salomo had een groot rijk. En velen hebben voor hem gebogen. En er was een wijze koning. Vers 12. Want hij zal de arme redden die om hulp roept. En de ellendige. En wie geen hulper heeft. Salomo in zijn wijsheid, weten we nog, dat hij het mes pakte of zijn zwaard om de baby die nog over was, door midden te halen. Wat een wijsheid. De arme redde hij. Hij zal de geringen, de armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Dat gaat verder dan Salomo. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Zijn naam zal voor eeuwig blijven zolang de zon er is. Wel, Salomo is niet gebleven. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle volken zullen hem gelukkig prijzen. Wel, dat gaat veel verder dan Jezus of dan Salomo. Dan zien we Jezus Christus. En het eindigt daarmee met die woorden zo van: kom, Heere Jezus, kom, laat die verlosser komen. Wij vullen het in ons Heere Jezus. Maar er is een grote verwachting, mensen. En dan Psalm 110. En ik weet het, we raken maar net als het ware de hoofdlijnen aan. Maar in Psalm 110 is iets heel bijzonders bezig. Daar gebeurt iets heel bijzonders. Want deze koning, die aangekondigd wordt, waar de verwachting is, die is ook niet alleen heerser, maar ook priester. In vers 1 en 2 lezen we dit van Psalm 110. En deze is puur messiaans. Hier zit niks anders in dan Christus. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Hoor de woorden van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament? Waar hij zijn opponenten uitdaagde, zegt: hebben jullie niet gelezen dat David schreef? De Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Zet u aan mijn rechterhand. Dat is gebeurd. Dat is de verheerlijking van Jezus Christus op het moment dat hij welkom werd geheten bij de Vader thuis. En een naam boven alle namen gekregen heeft. En dat staat er dan in vers 1. Totdat, zegt de Vader, ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetenbank voor uw voeten. En daar zit de splitsing tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Totdat. En de Heere strekt uw machtige scepter, weer dat woord, uit Sion en zegt: heerst te midden van de vijanden. Maar dat gaat komen. Dat is ook waarom die verwachting die de Joden hadden, dat er een heerser zou komen die alle vijanden zou wegvagen, correct was. Maar ze vergaten dat deze koning ook priester was. Vers 4 van Psalm 110. De Heere heeft gezworen en hij zal geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig. Naar de orde van Melchizedek. Dat klinkt als het boek Hebreeën. Een priesterlijke orde. Een priester die niet overgaat van generatie op generatie, van zoon of van vader op zoon, vanuit de ene nageslacht van Aaron naar de volgende zoon van Aaron naar de volgende. Nee. Dit is een unieke. Uit de lijn van Juda. Een koning die mag offeren. Saul werd daarvoor afgestraft. Maar deze zou het mogen. De volmaakte. Zo zijn we door de psalmen heen en komen bij Jesaja. Hoef ik u niet te vertellen. Jesaja is het boek, hè. Daar ga ik even rap doorheen. Hè. Die sla ik bijna allemaal over. Dit is het boek waar we de verlosser tegenkomen. Dit is het evangelie van Jesaja. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Klinkt bekend. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een profeet gelijk Mozes, een koning gelijk David, een priester gelijk Aaron, maar dan volmaakt en eeuwig. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, omdat het gegrondvest is. En het ondersteund wordt door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. En de naijver van de Heere der Heerscharen zal dat doen. Maar wat een verwachting. Ik sla Jesaja verder over. Hè. Ik zie dat het bijna kwart voor gaat. En dan gaan we naar die laatste. Dat laatste stuk, je kunt het gewoon rustig thuis verder lezen. Hè. Wat je er ook nog ziet, en misschien ik pak even het laatste stukje van Jesaja nog mee. Als die grote persoon die hij komt, die aangekondigd wordt, wat zou die allemaal kunnen? Wat zou een teken zijn en een signaal dat alarmerend is in positieve zin? Dan zullen de ogen van de blinden worden geopend. En de oren van de doven zullen worden geopend. De kreupele zal opspringen als een hert. En de tong van de stomme zal juichen. Die komen wij volgende week tegen, de tong van de stomme. Zacharia. Weet je wat nog? Die geloofde niet dat hij en zijn geliefde Elisabeth zwanger zouden worden. En hij kon niet meer spreken. Maar toen die sprak, toen jubelde die het uit. Toen jubelde die het uit. Toen jubelde die het uit. En er zijn, zie, er komen dagen, vinden we in Jeremia, spreekt de Heer dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren, verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid op aarde doen. En zo eindigen we dan inderdaad bij die Micha hoofdstuk 5 vers 1. Hij zal geboren worden in Bethlehem Ephrata. U, o Bethlehem Ephrata. En dan vragen we ons af, waarom staat dat erachter? Bethlehem Ephrata. Het is heel eenvoudig, omdat er nog een Bethlehem was. Dit is de aanduiding van dat het de Bethlehem is vlakbij Jeruzalem. U bent al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Daar is het weer, de lijn van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, die de scepter zal pakken. Zijn oorsprong zal zijn van oudsher. Hij is eeuwig. Van de eeuwige dagen af. En hij zal vrede zijn. Christus in het Oude Testament, de verwachting van de Verlosser. Ik hoop dat het uw harten verfrist in de aanloop naar Kerst. Vader, dank u. Wat een rijkdom. Wat een rijkdom, Heer, in uw woord. En Heer, de helft is ons nog niet duidelijk, Heer. Heer, mits dat ik ook in mijn eigen studie doorheen het Oude Testament ging, Heer, moest ik zo denken aan de Emmausgangers. Die met de Heer Jezus, de opgestane, met u, Heer, als opgestane Heer, wandelden. En ze waren eigenlijk in diepe droefheid, omdat ze meenden dat u de Verlosser was. Maar het kon niet, want u was gestorven en begraven. En ze wisten niet wat er met u van doen was. En dat u tegen hen zegt: gij trage van hart. Begrijpt u nu, wat meneer kwam hier, begrijp je nu werkelijk niet wat er over mij gezegd is in het Oude Testament? Heer, dat is een vermaning zo vaak in de studie geweest aan mij, Heer. Dat wij zo weinig zien van u, Heer Jezus, in het Oude Testament. Maar het staat er vol van. Wat een verwachting, Heer. Mogen we daar u voor danken dat we vandaag zo aan geproefd hebben. Dat we inderdaad ook uw heerlijkheid daarin mogen zien. En hongeren, Heer, om u beter te leren kennen. Heer, neem ons zo mee op weg naar Kerst, Heer. Naar de geboorte, de menswording van u, Heer Jezus Christus. Want het draait om u en om niemand anders. Halleluja. Amen.